Goedemorgen. Het is fijn om weer hier in de gemeente te zijn en het is altijd een voorrecht om Gods woord te openen. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat God ook hier met ons aanwezig is vanochtend. En dat we ook weg kunnen gaan met een zegen van Hem. Ik heb de laatste keer dat ik hier was gevraagd voor gebed voor mijn zus. Dat ze een baan zocht. En voor degene die daarvoor gebeden hebben, kan ik goed nieuws brengen. Ze heeft inderdaad een baan gevonden. Ook in de branche waarin ze zocht. Dus dat is een antwoord op uw gebed. Ik wil vanochtend beginnen met een les Chinees. Zijn er mensen in de zaal die Chinees spreken? Goed, nou, dan ga ik jullie een Chinees woordje leren. Ik weet eigenlijk niet hoe je het moet uitspreken, maar ik laat het even zien. En u zult natuurlijk meteen herkennen waar de preek nu over gaat. Dit is een Chinees woord voor crisis. En het bestaat uit twee karakters. Het eerste karakter betekent gevaar. Het tweede karakter betekent gelegenheid. En dat is het Chinese woord voor crisis. En ik denk dat dat echt een heel mooi beeld is van wat een crisis ook daadwerkelijk is. Ook bijbels gezien. Dat er in elke crisis waarin we belanden, dat er zowel een gevaar ligt als een gelegenheid. Ik wil u uitnodigen om uw bijbels te openen naar 1 Korinthe hoofdstuk 10. Ik wil daar naar één tekst kijken. Eén vers. 1 Korinthe 10, vers 13. Nou, waarschijnlijk zitten wij niet elke dag in wat wij misschien zouden zien als een crisis. Als we aan een crisis denken, dan denk je aan een auto-ongeluk. Of misschien dat je hele pensioenfonds helemaal leeg is door de crisis of wat dan ook. Maar ik denk dat het leven wel vol zit met wat we misschien zouden kunnen noemen een microcrisis. Microcrisissen. De hele dag door belanden we in kleine situaties waar er zowel een gevaar ligt als een gelegenheid. Je zit met een groepje collega's, lekker te kletsen tijdens de koffiepauze. En opeens zegt een van die collega's iets kwaads over jouw baas en begint te roddelen over je baas. Hoe ga je reageren? Ja, er ligt een gevaar en een gelegenheid in zo'n kleine microcrisis. Je man komt thuis na een lange dag op kantoor. Het is een hele slechte dag geweest. En hij heeft een slecht humeur. Dat zie je zodra hij de deur binnenloopt. En hij heeft het niet zo bedoeld. Maar hij maakt een kwetsende opmerking. Hoe ga je reageren? Er ligt een gevaar en een gelegenheid in die microcrisis. Na je werk, je hebt avonddienst gedraaid, je komt naar huis, je zoekt wat hapjes in de koelkast. Om nog even iets te eten voor je naar bed gaat, je vrouw ligt al te slapen. En je doet de tv even aan uit verveling. En het eerste wat er op dat beeld komt is een zeer ongeschikte scène. Waar je eigenlijk niet naar moet gaan kijken. Hoe reageer je? Er zit gevaar in die situatie. Maar ook gelegenheid. Het leven zit vol met dit soort situaties. En de vraag is, waar is God in zo'n situatie? Hoe wil God God zijn in zo'n microcrisis of macrocrisis? Want die komen er ook wel eens voor. Welke rol speelt God? En ik wil vanochtend kijken naar deze tekst, 1 Korinthe 10 vers 13, want daar staan een paar hele mooie grondslagwaarheden die wij in gedachten moeten houden als we in zo'n situatie terechtkomen. En ik wil er drie uitlichten vanochtend. Ik zal even de context geven. In 1 Korinthe schrijft Paul een brief aan een gemeente die veel problemen had. En het eerste gedeelte van die brief behandelt hij ook een aantal problemen in die gemeente. Maar die gemeente had ook vragen. En de tweede helft van die brief gaat voornamelijk over de vragen die zij hadden. En een van de vragen die naar voren kwam uit de gemeente was deze. In Korinthe, in die tijd, speelde afgoderij een hele grote rol. Niet alleen religie, maar ook gewoon in normale situaties van het leven. Ja, bijvoorbeeld, iemand had een dochter die ging trouwen. En met die bruiloft werd er dan een feestmaal gehouden in de tempel van een afgod. En daar werd ook een gedeelte van die maaltijd werd dan bijvoorbeeld aan een afgod geofferd. En de vraag was dus, kan je als christen naar zo'n feest gaan? Ook al is het is een bruiloft, dat is natuurlijk goed, dat wil je natuurlijk steunen. Misschien is het een familielid en je wil zo'n persoon niet kwetsen. Maar kan je als een christen naar zo'n feest gaan als je weet, ja, daar wordt een offer naar een of andere Griekse god geofferd? En er waren mensen in de gemeente van Korinthe die zeiden, ja, natuurlijk kan dat. Een afgod, dat is toch eigenlijk niks? Er is toch maar één god? We weten dat er maar één god is en zo'n afgod is maar een stukje hout of een stukje steen dat daar maar staat. Dat is niks. En je kunt gewoon heel met een gerust geweten naar zo'n feest gaan en lekker eten met die mensen. Maar er waren ook mensen in Korinthe die uit die afgoderij gered waren en die zeiden, dat kun je toch niet maken? Je kunt toch niet deelnemen aan een maaltijd dat verbonden is met afgoderij? En Paulus schrijft hoofdstuk 8, 9 en 10 om die vraag te beantwoorden. En zijn conclusie is, moet je eigenlijk niet doen. Omdat er mensen zijn, die mensen die wat zwakker zijn, die mensen die daar gewetensproblemen mee hebben, zegt Paulus, als jij naar zo'n feest toe gaat, dan kun jij een zwakkere broeder laten struikelen en terug laten vallen in zijn afgoderij. Ja? Dus omwille van die broeder moet je eigenlijk je rechten, of iets wat misschien goed is en oké is, zou je eigenlijk niet moeten doen, omwille van die zwakkere broeder. En hij zegt, ook omwille van jezelf. Ja, je moet niet zo denken van jezelf dat jij sterk genoeg bent om zelf niet terug te vallen in die afgoderij. En dan zegt hij ook in de tekst die voor onze tekst komt, hier in hoofdstuk 10 in vers 12, zegt hij dan, daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Hij zegt, wees voorzichtig, want je brengt jezelf in gevaar. En dan komt hij hier bij deze tekst en dan geeft hij eigenlijk heel veel bemoediging in deze tekst. Ja? Er is waarschuwing in die hoofdstukken, maar er is ook bemoediging. En daar willen we vanochtend naar kijken, naar 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 13. Laten we hem even lezen samen. Daar staat, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen weerstaan. Nou, ik moet nog één ding uitleggen hier en dat is het woord verzoeking. Ja, als we aan dat woord denken, dan denken we dus aan een verleiding. Dat is een gelegenheid om te zondigen. Ja, dat is We kennen dat woord wel. Maar als je naar de grondtaal kijkt, dan is dat hetzelfde woord wat ook vertaald wordt beproeving. Ja, het woord beproeving en verleiding, dat is eigenlijk hetzelfde woord in het Nieuwe Testament. En iemand die het Nieuwe Testament vertaalt naar het Nederlands, die moet dus een beslissing maken. Gaat het hier in deze context over een verzoeking of een verleiding? Een beproeving of een verzoeking? Een beproeving of een verleiding? Ja? Gaat het hier over een test? Worden wij hier getest in deze situatie of worden wij hier beproefd, verzocht? En heel vaak gaan die samen. Als ik bijvoorbeeld geen geld heb, dan word ik dus op de proef gesteld of ik daadwerkelijk God kan vertrouwen voor mijn dagelijks brood. Maar op datzelfde moment loop ik misschien langs de bakkerij en kan ik verzocht worden, kan ik in de verleiding raken om een brood te stelen. En dat zie je dus heel vaak in een situatie, ja, dat er gevaar is en gelegenheid. Gevaar en gelegenheid, die gaan hand in hand. Nou, in deze situatie heeft Paulus het over verleiding. Maar ik wil de principes die we hier vinden in deze tekst niet beperken tot alleen verleiding. Ja? Deze principes die werken ook in beproeving. Ja? Als we op de test worden gesteld. Nou, wat vinden we hier dan in deze tekst? Ja? Met deze gedachtes wil ik deze principes hier voortzetten. Het eerste is mijn situatie is nooit uitzonderlijk. Mijn situatie is nooit bovenmenselijk. Dat zien we dus hier in het eerste gedeelte van die tekst. Er staat meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. Soms zijn we geneigd te denken, mijn beproeving of verleiding is uitzonderlijk of buitengewoon. We zien anderen om ons heen en we denken, jongen, wat hebben die mensen toch goed in het leven. En hier zit ik met mijn situatie en ik zit ermee in mijn maag. En ik zie niemand anders zo knokken en worstelen zoals ik moet knokken en worstelen in mijn situatie. En op dat moment wil Paulus dat wij weten dat jouw situatie, mijn situatie, niet uitzonderlijk is. Het is niet bovenmenselijk. Want als we zo'n gedachte, als we zo denken van, ja, niemand moet zo lijden zoals ik. Niemand moet zoveel dragen zoals ik. Dan raken we geïsoleerd. Dan raken we in een isolement en worden we wanhopig. En denken we, niemand kan mij begrijpen. Niemand kan mij helpen met mijn situatie, omdat mijn situatie zo uitzonderlijk is. En Paulus zegt, nee. Nee, jouw situatie is menselijk. We zijn allemaal van hetzelfde spul gemaakt. We zijn allemaal zwak. We hebben allemaal te kampen met wat de Bijbel noemt het vlees. Dat heeft niet betrekking tot mijn lichaam, ja, mijn vlees. Soms praat de Bijbel over het vlees als iets van het oude leven. Als christen ben je een nieuwe schepping. Als christen ben je een nieuw persoon. Ja, denk aan een rups die een vlinder wordt. Een rups die kruipt, die eet blaadjes, en dan gaat hij zich verpoppen en dan wordt hij een ander beestje. Het is dezelfde rups, ja? Er is hetzelfde beestje, maar hij krijgt een nieuwe aard, hij krijgt een nieuwe natuur. Ja? In plaats van kruipen en blaadjes eten, gaat hij nu vliegen en nectar drinken. Ja, dus zijn aard is helemaal veranderd. Maar ook als christen hebben wij nog iets van het oude leven dat we ons hele leven mee moeten dragen. En dat noemt de Bijbel het vlees. Dat zijn die oude patronen, die oude verlangens, die oude begeertes die kenmerkend waren van het oude leven. Die moeten we de rest van ons leven in ons hart meenemen. En daar moeten we tegen knokken. Daar moeten we tegen vechten. En zelfs die apostel Paulus die vier keer in het Nieuwe Testament zegt, volg mijn voorbeeld, want ik leef zoals God wil dat een mens leeft. Ja, vier keer zegt hij, volg mij, doe zoals ik doe, leef zoals ik leef. Ja, zelfs de apostel Paulus die dat kon zeggen, moet toch in Romeinen hoofdstuk 7 toegeven. En we gaan naar de volgende sheet. Ja, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja? Dus Paulus heeft deze strijd in zijn eigen hart en hij zegt, ik wil wel God volgen. Ik wil wel die gevaren ontkomen. Ik wil wel gebruik maken van die gelegenheden in elke situatie van mijn leven. Maar soms doe ik dat niet. Soms geeft mijn vlees mij zo een linkse hoek. Ja, dat ik in zo'n verleiding val. En toch nog zondig. Maar we zijn allemaal van hetzelfde spul gemaakt. We zijn geneigd om onze leiders en onze christelijke helden te verheffen in onze eigen gedachten. En toch zijn we allemaal gemaakt van hetzelfde spul. We moeten allemaal knokken en vechten tegen ons vlees. En Paulus zegt, in dat aspect zijn we allemaal gelijk. Niet alleen zijn wij van hetzelfde spul gemaakt, maar de verleidingen zijn ook van hetzelfde spul gemaakt. En we gaan naar de volgende sheet hier. In 1 Johannes 2, vers 15 en 16 lezen we, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En wat Johannes hier doet, is hij geeft drie categorieën van verleidingen die wij tegenkomen in het leven. En deze drie categorieën zijn niet veranderd in de duizenden jaren dat de mens op de aarde leeft. Hij zegt, sommige verleidingen vallen in de categorie de begeerte van het vlees. Dat heeft te maken met gewoon onze lichamelijke verlangens. En God heeft ons lichamelijke verlangens gegeven, bijvoorbeeld honger. En die mogen we ook op een normale manier vervullen. Ik mag aan tafel zitten en brood eten. Maar wanneer ik in de verleiding val om mijn brood te stelen, dan zit mijn verleiding dus in de begeerte van het vlees. Of wanneer ik constant mijn honger vervul door mijn lichaam in wraakzucht vol te proppen met alles wat mijn smaakknopjes maar leuk en lekker vinden, ja, dan heb ik dus mijn goede, normale, lichamelijke verlangens vervuld op een manier die God niet toestaat. De begeerte van de ogen, dat heeft te maken met het bezitten van dingen. Wat we zien met onze ogen en wat we willen hebben. We hebben allemaal met geld te maken. We moeten allemaal onze rekeningen betalen. We moeten allemaal 's ochtends naar ons werk gaan om ons geld te verdienen. En geld is een neutraal iets. Maar als we in de ban zijn van het verdienen van geld, met het vermenigvuldigen van onze bezittingen, dan is niet God onze God, maar dan is geld onze God. En Jezus zegt, je kunt niet God en geld dienen. De hoogmoed van het leven heeft te maken met onze status, met onze positie in de wereld, hoe we vergelijken met andere mensen om ons heen. Hoogmoed vraagt zich altijd af, hoe kan ik meer aanzien krijgen in de ogen van anderen? Hoe kan ik er net ietsje beter uitzien dan de persoon die naast mij zit? Hoe kan ik mezelf nog een stapje omhoog krijgen in zijn of haar boekje? Hoe kan ik mijn machtspositie over andere mensen vergroten en gebruik maken van daar gebruik van maken voor mijn eigen doeleinden? En dan moeten we niet alleen denken aan grote internationale politiek, ja, mensen die machtsspelletjes spelen. Maar dit gebeurt ook in bedrijven, in huwelijken en ja, zelfs in gemeenten. En deze drie soorten verleidingen die gaan al duizenden jaren door de wereld heen. Op de volgende sheet zie je de eerste verleiding ooit. Die vinden we in Genesis hoofdstuk 3. We zien alle drie aspecten van die verleidingen terug. En daar staat, en de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. Ja? Dat is dus de begeerte van het vlees. Ja? Het is een lekkere vrucht, hij ziet er goed uit. Dat hij een lust was voor het oog. Het was een prachtig stukje fruit dat je gewoon graag zou willen hebben. En ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Het was een fruit die waarvan Satan gezegd had, als jij dit eet, dan zul je zijn zoals God. Je zult jezelf verhogen tot de positie van God. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Je ziet het ook terug in de verleiding van Jezus, volgende sheet. In Matteüs hoofdstuk 4. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Ja, en waar speelt de duivel op in? Hij speelt in op de honger van onze heiland. En hij wil graag dat de heiland, dat Jezus, zijn lichamelijke verlangens vervult op een manier die God eigenlijk niet toegestaan had. Jezus antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Volgende sheet is de volgende verleiding van Jezus. En er staat, toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zou geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Nou, wat is de verleiding daar? Nou, je moet een beetje de situatie rond die tempel kennen om te weten wat de verleiding is. Maar die tempel die ligt heel hoog. Ja, je hebt misschien wel eens gezien de klaagmuur. Ja, dat is eigenlijk een muur van het tempelcomplex en daarbovenop staat die tempel. En daar stond dus ook nog een grote muur omheen. En daar kon je dus op die muur kon je naar beneden kijken en er waren duizenden mensen daar beneden. En de verleiding was dus dat Jezus naar beneden zou springen en 5 centimeter voordat hij te pletter zou vallen, door die engelen gevangen zou worden. En je moet je voorstellen wat een aanzien dat zou winnen bij die menigte mensen die daar beneden stond. Ja. Het gaat hier dus om de hoogmoed van het leven. En dan de laatste verleiding van de Satan hier. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Wat is de verleiding hier? Bezittingen. De duivel zegt, alle rijkdom, alle machten, al de koninkrijken van de wereld, die mag jij bezitten als je voor mij knielt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En we mogen zo blij zijn dat onze heiland deze verleidingen weerstaan heeft. Want als hij maar 1 seconde toe zou geven aan zo'n verleiding, dan kon hij niet de heiland van de wereld zijn. Dan was hij niet een zondeloos lam dat geslacht zou kunnen worden voor ons. En we kunnen hem daarvoor danken en prijzen. Maar mijn situatie is dus niet uitzonderlijk. We zijn allemaal van hetzelfde spul gemaakt en we komen allemaal dezelfde soort verleidingen tegen. Jaar na jaar, eeuw na eeuw, het is allemaal hetzelfde verhaal. Er is niets veranderd, er is niets nieuw onder de zon. Laten we dus niet in een isolement raken, laten we dus niet wanhopig worden. Er zijn andere mensen die hetzelfde hebben ervaren dat wij ervaren en het overwonnen hebben. Maar er is een tweede principe hier. En dat is, mijn situatie is nooit meer dan ik aan kan. Dan kijken we naar het tweede gedeelte van die tekst. En daar staat, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Ja, dit is de garantie van God. Hij weet precies wat ons breekpunt is. En hij zorgt ervoor dat in geen enkele situatie dat ik mijn breekpunt bereik. Op 18 oktober 2011 besloten 3 dwaze meisjes in Oklahoma, Amerika, in de middelbare school waar zij op zaten, om een open liftschacht in te gaan. En toen ze dat deden, viel die deur dicht op slot en activeerde dat de lift die langzaam naar beneden kwam. Nou, de meisjes raken helemaal in paniek natuurlijk, vallen op hun buik. En die lift die komt inderdaad te liggen op die 3 meisjes. Een van die meisjes die had een bepaald soort laars aan met een hele harde zool. En toen ze op haar buik viel, kwam die lift dus ook gedeeltelijk op haar voeten terecht. En die harde zool, die zorgde ervoor dat die lift niet die meisjes verpletterde. En ik denk dat het echt een mooi beeld is van wat God doet. Ja, we kunnen in een situatie terechtkomen en we kunnen ons voelen alsof we hier onderdoor gaan. Deze situatie is te veel voor mij. Die druk van deze situatie die verplettert mij. En dan mogen we weten dat God precies weet wat ons breekpunt is. Dan mogen we weten dat God niet zal toelaten dat de druk van welke situatie dan ook meer is dan wat ik aan kan. Dan gaan we nu naar het derde principe. En dat is, mijn situatie heeft altijd een uitkomst. Mijn situatie heeft altijd een uitkomst. God zegt, hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Om die te kunnen verstaan, doorstaan. Soms gaan christenen, zelfs christenen, door zo een diep dal van beproeving, van verzoeking, dat ze alle hoop opgeven dat ze ooit nog eruit zullen komen. Deze tekst is voor zo'n mensen. God belooft in elke situatie, hoe diep mijn dal ook is, ook als er geen licht aan het eind van de tunnel is, dat er toch een uitkomst is. Een uitkomst, letterlijk. Je zult eruit komen. Er is altijd een uitweg. In de strijd tegen ons vlees, tegen de wereld, tegen de Satan, is er altijd een alternatief. En altijd een alternatief om zonde te voorkomen. Om de verplettering van een situatie te voorkomen. Ja? Je hoort wel eens mensen zeggen, ik had geen andere keuze dan te zondigen. En daar is dit plaatje voor. Ja? Als er een aankondiging is voor zonde, is er altijd een afrit. Er is altijd de mogelijkheid om nee te zeggen. Er is altijd de mogelijkheid om vol te houden. Er is altijd de mogelijkheid om uit die situatie te komen zonder toe te geven aan je eigen vlees. God is trouw. Soms geeft hij een uitweg door het verwijderen van van de situatie, door het verwijderen van de verleiding, door het verwijderen van de druk. Maar soms doet hij dat op een andere manier. En dat wil ik laten zien uit 2 Korinthe. We gaan naar de volgende sheet. En hier lezen we over Paulus, die een heel bijzondere ervaring had. Hij zegt eerder in dit hoofdstuk dat hij een openbaring gekregen had van hoe de hemel eruit ziet. Hij was naar de hemel gegaan. En hij weet ook niet precies hoe dat allemaal mogelijk was. Hij weet niet precies of hij daar lichamelijk was of niet. Maar hij zegt, ik heb daar dingen gezien, daar kan ik niet over praten. En dan zegt hij, opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen. Met andere woorden, dat ik niet hoogmoedig zou worden, omdat ik een ervaring van de hemel heb gehad. Ik heb de hemel gezien. Ja, zodat hij zich niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. We weten niet precies wat dat allemaal inhield, maar we weten zeker dat hij er last van had. En daarom bidt hij ook 3 keer tot de Heer. Hierover heb ik de Heer 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Ja. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Ja, en soms neemt God de situatie weg en soms zegt hij, ik geef je genade om deze situatie te doorstaan. In 1960 zette de Zwitserse wetenschapper Jacques Picard een record dat eerder dit jaar geëvenaard was. Hij ging in een diepzeeboot, dat heet een batyskaaf. Een speciaal ontworpen diepzeeboot, ging hij bijna 11 kilometer de oceaan in het Marianetrog. Diepste punt van de oceaan, zover bekend. Nog nooit was een mens zo diep in de oceaan geweest. En tot op dieptes van 7 kilometer de oceaan in, kun je nog door het raampje kijken en vissen zien zwemmen. En als je helemaal naar de bodem gaat, dat is zo'n 10.911 meter geloof ik, daar hebben ze kleine eencellige wezentjes gevonden op de bodem van de oceaan, waar de druk 1000 keer groter is dan het aardoppervlak. Dat is, ik heb ergens gelezen op het internet, dat is zoiets als 75 Boeings op je rug leggen. Ja, dat is zo'n beetje de druk van het water zo diep. Ja? En daar wonen kleine eencellige wezentjes en die zwemmen daar maar wat rond. En die, ja, ik weet niet precies wat ze daar allemaal doen. Maar ze doen iets. En die leven daar onder zo'n enorme druk. Terwijl de mens in een metalen kist moet stappen met staal van 12,5 centimeter dik. Ja? Om niet door de druk van het water verpletterd te worden. Hoe kan dat nou? Nou, het antwoord is natuurlijk dat de druk binnen die kleine wezentjes gelijk is aan de druk buiten die kleine wezentjes. En soms kunnen we ons in een situatie vinden waarvan we denken, ik ga hier onderuit. Ik kan deze situatie niet meer aan. De druk is te groot, ik word verpletterd. En dan zegt God, ik geef je genade, zodat de druk binnen jouw eigen geest genoeg is, overeenkomstig is met de druk die in jouw situatie op jou wordt gelegd. Mijn genade is u genoeg. Onze Vader, we zijn zo dankbaar voor deze mooie beloftes in uw woord. Heer God, het leven is vol met verleiding, het leven is vol met beproeving, crisis, Heer. Een heleboel kleine, maar ook hele grote. En Heere God, we willen vragen dat u in zo'n situatie, wilt u ons bemoedigen? Wilt u ons met uw genade vullen, Heer? Want uw genade is ons genoeg. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.
Thijs, dank je wel voor deze indringende boodschap. Ik wilde wel samen een moment nemen om daar bij stil te staan. Omdat ik uit eigen ervaring weet dat zo'n hele mooie boodschap aan je voorbij kan gaan. Als je jezelf teleur hebt gesteld. Soms is het zo dat je in de dagelijkse praktijk van het leven telkens opnieuw faalt. Dezelfde fouten maakt en op een gegeven moment ook, zoals Thijs ook vertelde, de hoop verliest. En denkt van ja, blijkbaar ben ik zo zwak. Het is voor mij niet weggelegd. En dat kan gebeuren. Dat kan in hele kleine dingen zijn. Dat je altijd ruzie hebt op dezelfde momenten. Of dat je altijd dezelfde fouten maakt. Dat je voor jezelf dingen niet zo doet zoals je dat zou willen. En wat er kan gebeuren is dat je wel hoort dat Gods genade er voor je is, maar dat je er niks mee doet. Dat je wel weet dat Jezus ook daarvoor gestorven is, maar dat je er niks mee doet omdat je je schaamt. Omdat je de lat voor jezelf zo hoog legt dat je eigenlijk niet mag falen. Ja, 2 keer dan, maar niet 10 keer of 7 keer of 70 keer. En als je dat herkent, wil ik je in het bijzonder vandaag aanmoedigen om niet in zo'n gevangenis te gaan zitten. Om niet de schaamte die je ervaart te laten heersen over je leven, maar juist de vrijheid van Christus te laten heersen. Want ook als je elke keer dezelfde fout maakt, God is er wel. En God houdt ook van jou. En ook daarin wil Hij met je meegaan. Als je dit niet herkent, ben ik alleen maar heel blij voor je. Als je dit wel herkent, wil ik je echt oproepen om daar iets mee te doen. Om niet het slachtoffer te zijn van je eigen falen, maar juist een overwinnaar te zijn in Christus. En om ook juist een stap te zetten. Als je dit herkent, ik doe telkens hetzelfde fout, het is voor mij niet bedoeld. Maak dan een afspraak met jezelf, dat je naar je partner toe gaat en dat vandaag bespreekt. Of naar een goede vriend of vriendin, een broer of zus hier in de gemeente. Dat je gewoon zegt, joh, ik zit hier en hiermee, het lukt me niet. Ik weet ook niet hoe ik sterker moet worden, maar wil je voor me bidden? Dat ik in ieder geval weer die genade van God mag ervaren. Dat die weer binnen kan komen. Dat wil ik jullie echt meegeven, denk daarover na. En laten we ook samen een lied zingen om de dienst zo af te sluiten. Ik stel voor dat we lied 630 nog een keer zingen op elk moment van mijn leven.